Goedenavond allemaal. Er werd net al even opgemerkt, waar is iedereen? Ja, als we avondmaal zouden vieren met de mensen die naar het bezinningsuur komen. En de rest zouden, die zich niet met een reden van verhindering hebben afgemeld, aan zouden laten gaan. En dan kunnen we met één tafel af op zondag. Het gaat ook over de nabetrachting vanavond. En daar is het soms ook al zo droevig gesteld met de opkomst. En dan moeten we met elkaar nu Psalm 35 gaan zingen. Ik zal in de tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit. Dat vers gaan we zingen, Psalm 35, vers 9 en vers 13. En daarna zal ik openen met gebed. Laten we samen met elkaar in gebed beginnen. Heer onze God, wij danken u dat wij hier in alle vrijheid en alle rust met elkaar en een deel van de gemeente bijeen mogen zijn. Om onze harten te richten op het heilig avondmaal dat aanstaande zondag in het midden van uw gemeente gevierd wordt. En Heere, u weet dan precies hoe het met onze harten zit. We hebben het in de voorbereiding gehad over de toewijding. Of wij toegewijd zijn aan u met een oprecht hart. En we hebben de spiegel gezien in de spiegel gekeken van Ananias en van Safira. En Heere, wij bidden u dat we, als we die Ananias en die Safira in ons eigen hart zijn tegengekomen, dan leggen wij dat hier ook vanavond eerlijk voor u neer. En dan zeggen we u, Heere, wij krijgen die er zelf niet uit. Want we zijn er allemaal mee behept. Dat we dingen doen, niet tot uw eer, maar voor onze eigen eer. En Heere, wilt u dat maar, dat onkruid in ons hart eruit trekken, met wortel en tak verwijderen. Zodat we volkomen toegewijd zijn aan u en u de lof zullen toezingen die u toekomt. Want u bent de God die ons uit de dood hebt levend gemaakt, doordat uw Zoon uit de dood is opgestaan. Heere, geef u ons een goede en een gezegende avond vanavond. Ook diegenen die thuis met ons verbonden zijn. Die gemeenteleden zijn er ook. Er is een gemeente die opkomt en een gemeente die niet meer op kan komen. Maar we behoren tot hetzelfde gedeelte van, tot dezelfde gemeente. En juist diegenen die vanavond met ons verbonden zijn en die er ook aanstaande zondag niet bij kunnen zijn, die dragen we aan u op. Vaak al zoveel jaren wel het verlangen hebben om aan te gaan, maar het gaat niet meer. Heer, we dragen hen voor uw troon. Geef dat ze een gezegende avond zullen hebben en zondag toch ook een heel gezegend avondmaal. Dat ze door de technische middelen het idee mogen hebben er toch bij te zijn. Maar bovenal, dat u bij hen bent. Daar in die woonkamer. Daar in die slaapkamer. Daar in die kamer in het verzorgingstehuis. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. U ziet op het liedblad dat er verschillende stukken tekst onderstreept zijn. Dat heeft te maken met datgene waar we in de voorbereiding bij stilgezet zijn, bij het woord toewijding. Waarachtig toegewijd zijn. En daarom zijn die woorden die daarmee verband houden onderstreept. En we gaan nu zingen van Psalm 145 in de nieuwe psalmberijming. Want daar staat dat woord toegewijd ook in. Het eerste vers. Mijn God en Koning, ik wil toegewijd uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 145 vers 1. gaan met elkaar lezen uit Psalm 103. Dat is de psalm die bij het gedeelte van de nabetrachting in het formulier van het Heilige Avondmaal ook staat. Daar gaan we straks ook wat dieper op in. En als we Psalm 103 gelezen hebben, dan zullen we zingen: In vuur en vlam zet ons de geest gegeven op het Pinksterfeest. Dat is het tweede lied op het liedblad. Maar eerst dus Psalm 103. Psalm 103, een loflied op Gods genade. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over hem, over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft gedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. In het formulier zijn we aangekomen. Het is inmiddels de 24ste keer dat we bij het formulier telkens stukje bij stukje stilstaan. We zijn aangekomen bij het gedeelte van de dankzegging. Het derde deel. En we lopen dus al langzaam zo door dat formulier heen. En nu komt het gedeelte van de dankzegging, ook wel de nabetrachting genoemd. En nabetrachting, ik moest eerlijk gezegd dat woord even opzoeken. Wat betekent dat nou precies, nabetrachting? Dan heb ik in mijn kast het groot woordenboek van de Nederlandse taal staan. Die heb ik gekregen uit de nalatenschap van broeder Jan Roos. Je hebt drie van die dikke delen staan. Die heb ik gekregen, nog steeds blij mee. En daar staat in, nabetrachting, dat is overdenking van iets dat tevoren heeft plaatsgehad. Met name waarbij men tegenwoordig is geweest. Dat is heel mooi verwoord, hè? Dat je gaat overdenken iets wat er gebeurd is en waar je zelf bij bent geweest. Wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt aan die tafel? Daar gaat het eigenlijk om. Dat daar onze gedachten nog een keer op gericht worden. Wat is me overkomen? En als het goed is en zuiver ligt, dan komt vanuit die overdenking, vanuit die nabetrachting ook de dankzegging op. Nabetrachting kun je misschien wel een beetje vergelijken met de vraag die ook wel eens aan sporters gesteld wordt na afloop van een wedstrijd. Ze hebben die wedstrijd gehad en de finishlijn behaald en dan vraagt de journalist, wat gebeurde er met je? Wat ging er door je heen? En dan halen ze dat op. Nou, die vragen die zou je ook na de dienst aan een avondmaal kunnen stellen. Wat gebeurde er met je? Waar moest je aan denken? Wat ging er door je heen? Dus vanavond gaan we eigenlijk een beetje wat vreemds doen met elkaar. We zitten in de week van voorbereiding. We leven toe naar de zondag, naar de bediening. Maar we gaan ons verplaatsen vanavond naar de avondmaalsdienst 's avonds of de dankzeggingsdienst 's avonds. Als de laatste tafel geweest is en we onszelf de vraag stellen, hoe was het vandaag? En het is goed om aan dat soort vragen aandacht te besteden. Het is goed om te beseffen dat de nabetrachting en de dankzegging niet zomaar iets is. Dat hoort er echt bij. Als je daar niet bij bent, heb je maar een half avondmaal gehad. En ik hoop dat we vanavond dat des te meer beseffen en ook elkaar aanmoedigen om er op zondagavond te zijn. Ik weet nog goed dat 7 jaar geleden dominee Van Estrik bij zijn afscheid als consulent er iets over gezegd heeft. Ja, ik was daar zelf niet bij, maar mensen wisten dat nog te herinneren. En hij heeft ook in het Kerkblad er een en ander over geschreven. Er zitten dikwijls bij de dankzegging minder mensen in de kerk dan er 's ochtends aan tafelmaal gingen. Ja, dat kan eigenlijk niet natuurlijk. Maar goed, dat hoef ik tegen u niet te zeggen, want u zit hier. En de meeste van u zie ik ook 's avonds in de kerk. Dus wat dat er gaat, het heeft niet zoveel zin om tegen de mensen van het volgende dorp te gaan preken in je eigen kerk. Maar goed, dat is terzijde. Wat is er gebeurd aan de avondmaalstafel? De Heere heeft aan de tafel onze ziel gevoed, zo zegt het formulier. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft. Hij heeft ons kracht gegeven, waardoor we verder kunnen. We ontvangen in brood en wijn zijn zegen. En er is iets, en dat is iets, en dat roept ons op om hem te loven en te prijzen. Zo staat dat ook in het formulier. Nu de Heere, omdat de Heere onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En vandaar dat er ook een lofzang geciteerd wordt. Psalm 103. Een psalm die zingt over Gods weldaden. En uitgerekend in deze psalm komen 3 dingen zo mooi naar voren. 3 dingen die samen een eenheid vormen. In de hemel heb je de 3 eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar in het evangelie zit er ook een 3 eenheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En we moeten niet denken dat dat iets specifieks gereformeerds of hervormds is. We moeten door niemand van een andere traditie ons dat aan laten praten. Een Pinksterchristen zou kunnen zeggen, ja, bij jullie ligt de nadruk vooral op de ellende. Wij hebben het over verlossing en dankbaarheid. Nee, als je ellende, verlossing en dankbaarheid tegen elkaar uit gaat spelen, dan laat je daarmee zien dat je het evangelie niet begrepen hebt. Het is geen kwestie van traditie, maar ellende, verlossing, dankbaarheid is evangelie. Dus dat is traditie overstijgend. En waar deze drie niet in hun eenheid benaderd worden en uit elkaar getrokken worden, dan gaat er iets heel erg mis. Ter rechterhand, voor u zo, door de ellende los te koppelen van de verlossing, en ter linkerzijde door de dankzegging los te koppelen van de ellende en de verlossing, dan ben je het evangelie kwijt. En dan ben je de kern van de Bijbelse boodschap kwijt. Nog een stap verder, dan ben je Jezus kwijt. Als je een evangelie hebt waar de nadruk op een van de drie ligt, dan gaat het ten diepste om de mens. Aan de ene kant om de ellendige mens, die zonder Jezus aan zichzelf is overgeleverd. Of de mens die altijd blij en dankbaar moet zijn, maar niet weet waar hij nou eigenlijk dankbaar voor is. Omdat hij Jezus' werk voor een zondaar niet kent. Dat waren een paar inleidende opmerkingen. Maar het formulier haalt in de dankzegging Psalm 103 aan. En we gaan in die psalm heel mooi zien hoe ellende, verlossing en dankbaarheid een eenheid zijn. Een eenheid die verwoord wordt door iemand die zojuist aan de avondmaalstafel gezeten heeft. Dominee Westerink, ik gebruik zijn boekje in de voorbereiding. Wie dit boekje nog niet heeft, je kan hem zo bestellen bij de Nettoch. Die kan meelezen en bij wijze van spreken zeggen, ja, wat die dominee vanavond zegt, dat is grotendeels gekopieerd. Nou, dat is ook zo. Hij zegt goede dingen en als je iemand goede dingen hoort zeggen, waarom zou je dat niet nazeggen? Daar is een preekstoel. Het is een preek niet voor bedoeld, maar bij een avond als dit, denk ik, kunnen we veel van dominee Westerink leren. In Psalm 103 kom je drie grondtonen tegen. Zo noemt Westerink dat. Grondtonen van ellende, de grondtoon van verlossing en de grondtoon van dankbaarheid. Misschien kun je het ook vergelijken met een driestemmig muziekstuk. Een muziekstuk wat in drie stemmen gezongen wordt. En die eerste stem, dat is de grondtoon van de ellende. Want de psalm begint met een oproep. Looft de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Wij gaan als het ware met onszelf in gesprek, met onze ziel in gesprek en zeggen, mijn ziel, loof de Heere, zijn heilige naam. Alles wat in je is, moet hem loven. En hoe ga je de Heere loven? Komt dat vanzelf vanuit je eigen hart op? Nee. Lees vers 2. Loof de Heere, mijn ziel. Nog een keer die oproep. En vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet één van zijn weldaden. De Heere loven, dat gebeurt als je gaat bedenken, als je je gaat herinneren wat hij gedaan heeft voor jou. En hoe goed hij is voor je. Hier zien we weer iets, ik benadruk dat vaker. Het begint bij je verstand, je gaat je iets herinneren. En dat neem je tot je, dat omarm je in je hart. En dan volgt gevoel, dan volgen de daden als vanzelf. Dan gaat de waarheid je gevoel en je gedachten besturen. Geloven is niet een vaag gevoel. Geloven is de waarheid kennen, die bewaren in je hart en van daaruit gaan handelen. In dit geval van Psalm 103 is dat handelen zingen. De Heere loven. Ja, en zoals je die weldaden van de Heere op een rijtje zet, als je dat doet, dan ga je als het goed is ook zingen. Want wat is er aan de hand? Vers 3 zegt, hij is de God die al uw ongerechtigheid vergeeft. David gaat in gesprek met zijn ziel en hij zegt, bedenk eens hoeveel ongerechtigheden jij gedaan hebt. Denk aan je zonde, denk aan je overtredingen. Denk eens aan je onreine hart. God heeft alle reden om je aan te klagen. Een rechtszaak tegen je aan te spannen. David weet ervan, Heere, als u die rechtszaak tegen mij aanspant, dan heeft u alle reden om mij te veroordelen. Mijn zonde kan niet ongestraft blijven. Die straffen die ondervind je in de ziekte, die je ervaart. Die zonde, of die straffen die ondervind je in de zwakheden, in de aftakeling van het lichaam. God is de God die zondaren straft. en veroordeelt en naar het verderf stuurt. Hoort u die grondtoon, die diepe bastonen van de zonde in deze psalm? Het uitgangspunt van de zondaar is dat hij om God te leren loven eerst heeft leren zeggen: ik ellendig mens die vol ongerechtigheden en ziekte is, die het verderf verdient, vers 4. Aan de avondmaalstafel ontmoeten we niet een lieve opa die glimlacht om kinderen die wel eens ondeugend zijn. We ontmoeten een heilige God die de zonde niet kan zien, niet kan aanzien. En we zitten, hoe is het mogelijk eigenlijk, aan één tafel met hem? Kan dat wel? Als je als zondaar komt, eet je en drink je jezelf dan geen oordeel? Want als we beseffen met wie we te doen hebben aan de tafel, dan zeg je: Heere, als u met mij in het recht zou treden en gade slaan al mijn ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar want let goed op hoe die psalmist het verwoordt. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Er zijn ontzettend veel ongerechtigheden. Dat woord al, dat geeft op de hoeveelheid aan. En al uw ziekte. Er zijn ontzaggelijk veel gevolgen van de zonde in mijn leven. In mijn lichaam. Mijn hele leven, die uw leven zegt, vers 4. Mijn hele leven verlost van het verderf. Mijn hele leven is onderhevig aan het verderf en moet verlost worden. En dan is de vraag, versta je die zaken? Of blijven we in algemeenheden haken? Ja, ik ben ook een zondaar, net als iedereen. Ja, dat is geen zondebesef. Zondebesef is dat je zegt, dit zijn mijn zonden, dit zijn mijn ongerechtigheden. Dit zijn de redenen waarom ik dat verderf verdiend heb. Waar mijn ogen maar naar blijven kijken. Waar mijn handen zich naar uitstrekken. Waar mijn voeten naartoe gaan, waar mijn oren naar blijven luisteren. En bovenal waar mijn hart op gericht is. Mijn hart dat het geluk zoekt in zoveel dingen buiten God. Personen of dingen waarvan ik geloof dat ze mij gelukkig maken. Maar ze maken me ten diepste niet gelukkig. Mensen maken je niet gelukkig, dat zijn ook maar zondaars. Mijn hart, wat zichzelf zo centraal stelt. En mijn eigen genot en mijn eigen geluk en uiteindelijk mijn eigen ik centraal zet. En als de Heere dan tegen mij zegt, kom dan naar mij toe met die zonde. Dan heb ik nog zoveel twijfels. En dan vind ik in mezelf nog zoveel ongeloof. En dan vind ik altijd weer wel weer een excuus om even niet te komen en te blijven hangen in de twijfel. En te blijven hangen in de wereld die me zo trekt. Ik blijf veel te gemakkelijk staan als ik geroepen word door de Heere. En die streep door mijn eigen ik, die kan ik maar zo moeilijk eigenlijk helemaal niet zetten. Dat is mijn zonde. Ziet u dat die overdenking anders is dan de algemene, ja, ik ben nou eenmaal een zondaar, maar gelukkig is er redding. Dan zitten we niet op de toonhoogte van Psalm 103. Dan ken je het als waarheid, maar je ervaart het niet zo. Dan blijft het buiten je staan. Dan beleid je misschien vroom, ik ben een zondaar. Maar als je doorvraagt, oh maar welke zonde heb je dan? Dan kunnen we er eigenlijk niet zoveel noemen. En vinden we het ook niet zo erg dat we het zijn. Heb je het wel eens met elkaar over je persoonlijke zonde? Ben je daar eerlijk over naar elkaar? Heb je deze week thuis of met iemand anders uit de gemeente, een broeder of een zuster, gesproken over de Ananias in je eigen hart? De schijn ophouden zijn we goed in, hè? Maar het roept Gods oordeel op. Die schijn ophouden. En dat oordeel valt niet mee. Ja, is er enige huiver bij ons? Bij die gedachte dat jouw zonden de reden zijn dat God volkomen rechtvaardig is als hij zegt: jij verdient de hel. Dan valt die zonde niet meer mee. Dan zeg je, Heere, ik heb half niet door hoeveel ik met mijn zonde u heb aangedaan. Dat is de grondtoon van de ellende die doorklinkt in Psalm 103. Als je zo nadenkt over die ellende, dan ga je ook inzien dat het lied van de verlossing opklimt uit de diepte van de ellende. Je ziet al je ongerechtigheden en je hoort en ziet aan de tafel, maar de Heere heeft mijn ongerechtigheden op Christus gelegd. Je zag al je zonden, je werd erop gewezen, maar tegelijkertijd werd je gewezen in brood en wijn op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ons weerspannig overtreden, daar heb je het weer, zo'n grondtoon van ellende, verzoend en zuivert gij. De verlossing. Je luistert en je kijkt en je hoort, alle ziekte heeft hij op zich genomen, zodat wij straks genezen zullen zijn. Want zijn striemen brengen ons genezing. Je komt als een mens die zegt, ik verdien de toorn van God, en je hoort, maar Jezus heeft die toorn van God voor jou gedragen. Er is verlossing van het verderf. En de Heere heeft zelf gezworen, vers 9 en vers 10, hij zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Van die God en van die verlossing zingt de avondmaalganger. Het is geen lied in mineur, omdat we alleen maar van zonde weten. Ik die zo diep gevallen is, maar daarover, daartegenover staat juist dat je ook weet van die God die verlossing schenkt. Aan de ene kant zie je de diepte van je zonde, dat je zo diep gevallen bent, maar daartegenover staat wat er in vers 11 staat, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Ik besef mij dat ik zo lang ben voorbij gegaan aan de Heere door de zonde te blijven dienen, maar zijn barmhart of zijn langmoedigheid, zijn geduld was nog veel langer. Hij had zoveel geduld met mij. Mijn hart is zo vol van zonde, maar zijn hart vloeit over van barmhartigheid. En zo heeft hij reden uit zichzelf genomen om mijn hart te zuiveren. Ik was zo ver bij hem vandaan gelopen. Maar hij doet die zonde nog zoveel verder van mij dan dat ik ben weggelopen. Vers 12 zegt, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Ik deed mij zo trouw voor, maar van binnen was ik een wegloper. Ik ging ten diepste mijn eigen weg. Maar de Heere, tegenover mijn ontrouw, bleef hij trouw aan zijn belofte. Die belofte die hij al aan mij gedaan heeft bij de doop. Ik ben jouw God en Vader. Ik was je in mijn bloed. Ik vergeef je al je zonden. En ik wil met mijn geest in jou wonen en werken. Ik voeg jou toe aan mijn gemeente en mijn volk dat zalig wordt. Hij gedenkt aan het verbond waarvan ik bij voorbaat al een verbondsbreker was. En boven de grondtoon van de ellende uit klinken tonen van genade, van verlossing, waardoor die ellende een hele andere klank krijgt. Dat is het lied wat hier gezongen wordt. Met als climax vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Ken je dat lied? En zing je dat lied mee? Ik ben het niet meer waard om zijn kind genoemd te worden. Zo zei die verloren zoon dat. Maar hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, welkom thuis. Dat wordt aan het avondmaal geleerd. Daar zegt God tegen een weggelopen kind: welkom thuis. Hier is de maaltijd. En dat is een teken van mijn overvloedige liefde en mijn vriendschap met jou. Twee grondtonen: ellende, verlossing, maar ook de dankbaarheid. Psalm 19 zegt: de hemelen vertellen Gods eer. Dat wil zeggen, de hemelen die zijn zo prachtig, die verkondigen zijn eer. De schepping verkondigt het werk van zijn handen. Maar er zijn ook engelen en die verheerlijken de Heere ook. Die komen we tegen in vers 20. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. En die gehoorzaam zijn aan het woord dat hij spreekt. De hoogste eer ontvangt de Heere niet van de schepping en van de engelen. Maar ontvangt de Heere uit de mond en het hart van een mens die als zondaar genade ontving. Op grond van het dierbaar bloed van Christus. En straks zullen we het volmaakt zingen voor de troon. Het lied van Openbaring 5 vers 12. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Maar dat lied klinkt ook hier al. Als we beseffen wat het betekent dat een zondaar mag aanzitten bij de grote koning. Aan de tafel van de Heere. Dan wordt dat wonder zo ontzaglijk groot. Het wonder van de Vader die zijn Zoon gaf. Het wonder van de Zoon die zijn bloed gaf. Wat een genade. En hij stortte die genade uit door zijn geest in onze harten. Waardoor wij zingen: genade zo oneindig groot. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Zo wordt de Heere geloofd en geëerd. En hoe meer mensen dat geheim leren kennen en dat lied leren zingen, hoe groter zijn eer en hoe meer wordt hij verhoogd. En daarom zegt de Heere: ik wil dat mijn huis vol wordt. Ik wil dat er vele komen, dat er veel gasten aanzitten, want hij wil groots geëerd worden. Niet door een enkeling, maar door velen. Dat is zijn doel. Hij wil geëerd worden door u en door mij. Je komt niet naar het avondmaal voor jezelf, maar om de Heere de eer te geven die hem toekomt. Hij nodigt je met je zondige leven aan zijn tafel en zegt: ik weet met dat zondige leven raad hoor. Ik wil mijn ontferming over je kwijt. Ik wil dat jij komt om mij te loven en te prijzen voor die grote genade die ik jou gaf. Heb je de Vader gezien in zijn ontferming? Heb je de Zoon gezien in zijn zelfopofferende liefde? Heb je het wonder van de Heilige Geest ervaren dat hij je hart opende voor dit evangelie? Dat uitgetekend wordt in brood en wijn. Dan belijd je toch: deze Heere is ons loflied meer dan waard. Loof de Heere, mijn ziel. Laten we met elkaar gaan zingen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Laten we samen danken en bidden. Heer, u bent het waard, meer dan waard, dat wij u loven. Dat onze ziel opgeroepen wordt om uw grote daden in herinnering te brengen. En daar helpt u ons ook nog eens bij. Want u geeft ons zichtbare tekenen die het uittekenen voor ons. Wie u bent voor ons, wie u bent voor ons zondaren. En wat u gedaan heeft, Heer Jezus, voor ons zondaren. Hoe u vanuit die hoge hemel alles afgelegd heeft. Uzelf ontledigd en vernietigd heeft. Tot niets geworden bent, een mens geworden. Ja, aan de slaven gelijk. Om ons de voeten te wassen. Om uw leven te geven. In de weg van lijden en van het kruis en het graf. Heer, hoe groot bent u? En hoe klein worden wij daarvan? Ja, Heer, als wij klein worden aan die tafel, dan is er ruimte voor velen. Dan gunnen we het iedereen wel. Heer, en dan kijken we ook niet neer op diegenen die er vanavond niet zijn. Maar dan bidden we voor hen dat u in hun leven zal werken en het verlangen wordt om ook met ons mee te gaan naar het heilige avondmaal. Om daar te ervaren wat elke zondaar daar mag ervaren. Dat het niet om ons gaat, maar om u, Heer Jezus. En dat u de enige bent die ons werkelijk gelukkig kan maken. Doordat u zichzelf in het ongeluk gestort heeft. Want u was op de meest gelukkige plaats van het hele universum. En u bent terechtgekomen in de diepte van de hel. Om ons, die de diepte van de hel verdienen, in dat meest gelukzalige oord te brengen. In de hemel en straks als u wederkomt op de nieuwe aarde. Heer, u bent het waard dat wij u aanbidden. En we zien er naar uit dat die aanbidding straks volmaakt zal zijn, want nu is het nog zo onvolmaakt. Maar die aanbidding is straks volmaakt. Als we met die grote scharen in van Openbaring 5 u als het lam zullen aanbidden. Die alle rijkdom, eer en heerlijkheid en macht en wijsheid en alle deugden waard bent. Ja, Heer Jezus, u zij de lof. Tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan nog een lied zingen. En daarna denk ik dat ik maar naar beneden kom. Want we hebben altijd de gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding van wat er gesproken is. Of andere vragen die u bezighouden de laatste tijd. Dan kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan. Ik ga dat niet van hier hoog uit de hoogte doen. Letterlijk en figuurlijk ook niet. Dus dan kom ik na het zingen van het volgende lied even naar beneden daarvoor. Ik stel voor dat we gaan zingen, U die mij geschapen hebt. Ja, zoals gezegd, er is gelegenheid om een vraag te stellen. Ik weet niet of ik het antwoord weet, maar misschien komen we met elkaar een heel eind. De eerste vraag is altijd lastig over de vragen stellen, dus stel voor dat we gelijk naar de tweede vraag gaan. Dit hopelijk gaat dat wel makkelijker. En ik zal hem voor de mensen thuis dan even herhalen. Ja, je zonde belijden aan een ander, waarom zou je dat doen? Ja, want dat is, kan ook weer belastend voor de ander zijn, als je dat weet. Hè? Of als je dat. Dat is een goede vraag, waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Nou, ik denk allereerst omdat de Heere ons het vraagt, beleid elkaar de zonde. Als je ander iets aangaat, ja. Maar ook in de zin van. Ik denk dat het ook iets heel kwetsbaars kan hebben. Juist door te zeggen, joh, want we hebben allemaal diezelfde verlossing nodig. Maar u hebt het voor het een nodig en ik voor het ander. En die kwetsbaarheid onderling, dat geeft jezelf, weerhoudt het je om hoogmoedig naar een ander te worden. En als het goed is, brengt het je samen dichter naar Christus. Ik denk ook dat daarin iets zit, dat het voor de Heer ook een medicijn is in de gemeente naar eenheid toe. En je hoeft niet je hele hebben en houden open te gooien. Je zegt, ja, ik worstel met hoogmoed. Dat vind ik echt iets lastigs. En je geeft ook elkaar de gelegenheid om daarvoor te bidden. Ja. Kijk, er zijn ook zonden die je beleidt, maar waar je ook in vast kan zitten, waardoor je ze. Zonden willen heel graag in de verborgenheid blijven. Want op het moment dat je ermee openbaar komt, dan verliest de zonde eigenlijk zijn kracht ook. Heel veel zonde gebeurt doordat het in het geheim gebeurt. Want je zou het niet doen als je wist een ander weet ervan. Als een ander het nu zou zien wat ik deed, dan zou ik me 3 keer bedenken voordat ik het ging doen. En door dat met elkaar te delen, kijk, ik heb dat natuurlijk in Amerika een beetje gezien, hoe dat gaat met die seksuele zonde. Ja, daar, zonder aan allerlei details te gaan, maar ze delen wel met elkaar van ik had echt een zwak moment gisteravond. Dat vond ik echt heel lastig. Om daar voor elkaar voor te bidden, maar om ook te weten van, hé, wacht, morgen heb ik die Bijbelstudie of die bidstond en dan vragen we het aan elkaar, hoe gaat het met je? Ja, wil ik dan zeggen dat ik vanavond zwak was. He, dus het kan je ook helpen in de strijd tegen de zonde door het niet in het verborgene te houden, maar door het in het vertrouwen dat een ander er natuurlijk niet mee te koop gaat lopen. Dat is iets. Dat vertrouwen is ontzaglijk belangrijk, maar om toch daar zonder dat je in alle diepe details hoeft te gaan in de kwetsbaarheid te komen. Want wij kunnen heel gauw een beeld van elkaar hebben van, oh, maar die heeft daar nooit last van. Die is altijd zo vrolijk. Ja, en dan word je zelf. Terwijl dat juist ook heel mooi kan zijn om dan juist voor die dingen in elkaar te bidden. Ja, en er voor elkaar te zijn. Ja. Dus als er vertrouwen is, heeft het denk ik echt een hele, is het iets heel moois. Ja. Ja. Nee, dus je moet daar ook in wijsheid mee omgaan. Je hoeft dat niet te belasten, een ander ook mee te belasten. Verborgen zonde in het verborgene beleven. Ja, ja. En je moet ook zeker niet zeggen, joh, ik zag je gisteren en ik had zo'n lelijk woord over je. Dat moet je ook niet gaan zeggen, dat soort dingen. Maar het vraagt om een stuk wijsheid. Maar juist die zonde waar je mee te strijden hebt, die telkens terugkomen, daar kan het mee helpend zijn, om dat juist te delen met iemand die je vertrouwt, zodat hij met je mee kan bidden en met je mee kan strijden en zeggen, joh, hoe is het daar nu mee? En zo hoort dat denk ik ook te zijn. In de vertrouwensband. Ja. Het moet niet zo zijn, zeg maar, zoals je ook wel in sommige kerken hebt, van ja, je heeft er iets te beleiden, zet je zo iemand voorin en die gaat dan. Nee, dat is heel ongemakkelijk. Ik ben er ook wel eens een keer bij geweest dat iemand dat gaat vertellen wat hij de afgelopen week, ja, nou, zo moet het niet, nee. Maar in die vertrouwensband, als broeders en zusters onderling, kan dat wel eens heel mooi zijn om dat, en goed zijn om dat te delen. Ja. Bedankt voor deze mooie vraag. Ja. Nog meer. Ja, precies. Verhouding, kunt u iets zeggen, is de vraag over die verhouding, denken en gevoel. Heel mooi dat het avondmaalsformulier inderdaad dat denken, ieder bedenken, zijn zonde en vervloeking, staat volgens mij in het oude formulier, dat hij mishagen aan zichzelf, het oude formulier mishagen aan zijn zonde heeft. De verhouding is in ieder geval, het begint bij het denken. De waarheid komt tot ons via het woord, via de waarheid. En ja, dat heeft als het goed is wat teweeg. Je kan dat, dus dat zal ook een reactie in je gevoel geven. Al hoeft dat niet altijd zo te zijn. Het is, en gevoel en emotie, ja, wat is daar nou het verschil precies tussen? Hè? Als we zingen, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Ja, wie zou dat ooit kunnen zingen eigenlijk? Dat je kan zeggen, ik voel de grootte, ik voel precies hoe groot het kwaad is dat ik bedreven heb. Niemand kan dat zeggen. Vaak voelen we ons helemaal niet zo zonde. Het zal moeten beginnen inderdaad bij het bedenken. En ik denk dat daarin ook, dat die overdenking zo belangrijk is. En dat we niet soort van de meter in zitten van hoe voel ik mij daarbij. En als ik me daar voldoende verbroken over voel, dan mag ik komen, zeg maar. Want dan gaan we in iets heel subjectiefs, gaan we in onszelf een soort iets zeggen van, nou, omdat ik het nu zo goed voel, of dat ik nu zo verbroken ben over mijn zonde, dat wordt dan haast een voorwaarde om aan te mogen gaan. De voorwaarde om aan te gaan is dat Christus voor ons aan het kruis gegaan is. En wie daar amen op kan zeggen, die is hartelijk genodigd. Geef ik zo een beetje een antwoord op uw vraag? Of heeft u er zelf een toevoeging bij? U hebt er zelf ook veel over nagedacht.
Ik voel niks bij namen.
Ja. Nee, het gaat niet erom dat je daar wat voelt. Nee. En ik denk dat je daarin ook mag beseffen dat God de middelen gebruikt. Hij gebruikt die middelen, maar niet altijd op het moment dat je ze zelf gebruikt. Kijk, ik kan een preek horen en op dat moment denken, wat heb ik hier nu aan? Maar dan kan die week daarop of een maand daarop een situatie zich voordoen en je denkt, daar had ik het voor nodig. En zo kan het met het avondmaal ook zijn. Dat je daar zit en dat je denkt, ik was volkomen afgeleid door van alles om me heen wat eigenlijk niet zo zou moeten zijn, maar dat de Heilige Geest toch op een later moment, wat daar gebeurd is, weer tot je door laat dringen en dat je het dan juist nodig hebt. We moeten het avondmaal in die zin ook niet van het moment zelf laten afhangen. Sterker nog, ja, als je normaal aan tafel zit, dan gaat het er ook niet om. Dan vind je het fijn als je lekker gegeten hebt, maar het belangrijkste is dat je erdoor gevoed bent. Dus het is fijn als het lekker was. Dat je denkt, nou, en dan zeg je dat ook na afloop, als je vrouw lekker gekookt heeft. Maar het belangrijkste is dat je erdoor gevoed wordt, dat je de krachten door ontvangt. En dat merk je, dat je die krachten pas hebt als je straks weer van tafel bent. En je werk weer ter hand neemt. Nou, zo zit het in het geestelijke leven ook. En door dat helemaal uit te vergroten, het moment zelf, ben je volgens mij niet juist en correct bezig. Ja. 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 Ja.
Ja.
precies. Ja.
Die
ja. Ik zal even korte opmerkingen voor thuis herhalen. Inderdaad, dat er best wel discussie is geweest van moet die lijst met zonden in het avondmaalsformulier blijven staan en is die niet achterhaald? Nou, in het herhaalde formulier over verstorven heiligen aanbidden en engelen en zo, die zijn, ik lees altijd het tweede gedeelte, of de tweede lijst, die lees ik voor. En die corresponderen met de 10 geboden. He, zonden die echt duidelijk tegen de 10 geboden ingaan. Maar die staan er inderdaad wel. He. Het is, dus ook daar in dat hele formulier ademt die sfeer van, ja, het avondmaal staat tegen de achtergrond van onze zondigheid. En als je dat kwijtraakt, ja, dan raak je de kern van het avondmaal kwijt. Maar dat raak je ook kwijt als je alleen maar aan de tafel mag komen en je kent jezelf alleen maar als een zondaar. En nou ja, dat is alsof het avondmaal erom zou gaan hoe zondig wij wel niet zijn. Dan zet je een mens in het middelpunt en dat moet nooit. Christus zet het middelpunt. Ja. Ja, precies. En daarom doen we het uiteindelijk omdat hij het ons gebied tot zijn gedachten is. Ja. Dank. Dank voor de toevoeging, opmerking. Ja. Nog iemand een vraag en anders gaan we zingen. De laatste psalm. 27 vers 4. God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verhogen. 27 vers 4. Er is nog wat te drinken, geloof ik. Ik kom ook nog even persoonlijk napraten. En daarna wel thuis. En thuis ook nog een goede avond gewenst.